De rest doe ik uit losse pols. Mijn hele leven al.
Ja.
Daar gaan we. Net mijn voorhand. Doe ik uit losse pols. Lament schiet raak in Portugal en hattrick Tsitsipas in Monte Carlo. Mijn naam is Stefan Kok en zoals altijd, tegenover mij zit David Avakian aan de tennistafel.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
En naast stond Robin Haase trouwens.
Inderdaad, ja. Die staat van bovenaf naar jou te kijken.
Ja, dat is ook zo, ja. Ja, op het NTC, hè, voor de duidelijkheid. En het is een poster, niet de echte Robin Haase.
Nee, niet schrikken dat hij over je schouder meekijkt.
Nee.
Misschien luistert hij wel.
Oh, dat is goed dat je dat zegt trouwens. Loopt hij, de opname? Want volgens mij wilde jij nog wel iets kwijt over de vorige week, hè?
Ja, daar moeten we het even over hebben. Dat was niet de allerbeste podcast die ik ooit in mijn leven heb gemaakt. Dat geef ik meteen toe. Ik weet niet wat ik gedaan. Ik had een blackout of zo. Want mijn opnameapparatuur werkte niet helemaal goed. We namen op via Zoom. Jij zat natuurlijk in Monte Carlo en ik zat in het pittoreske Zandvoort, zeg maar. En die opname was niet helemaal gelukt. Dus we hebben toen de Zoom-opname moeten maken. Of de Zoom-opname moeten gebruiken. En ook daar had ik mijn oortjes niet in. Dus het was een heel andere microfoon. Dus excuses voor dat. Ja, volgens mij heb ik nog wat dingetjes fout gezegd.
Het ging om de geluidskwaliteit vooral. Dat was niet helemaal optimaal. De Zoom-opname gebruikt en de ene microfoon was beter dan de andere. Laten we het zo zeggen.
Ja, dat is waar.
Maar ach, we krijgen elke week een nieuwe kans.
Je bent zo goed als je laatste opname, dus laten we hopen dat deze...
Is het druk op deze dan?
Nou, wordt beter dan de vorige.
Nou, dat is een hoop te bespreken dus.
Ja, jij hebt een mooi weekend achter de rug. Je bent weer terug in Nederland. Was een late vlucht voor jou volgens mij. Vanuit Nice?
Vanuit Nice, ja. Als je naar Monte Carlo gaat, dan is Nice je aanknopingspunt. En ik was inderdaad op de avond van de finale meteen onderweg. Ja, bijzonder toernooi geworden. Bijzondere finale, bijzondere winnaars, bijzondere dingen gebeurd ook.
Mm-hmm.
Memorabel. En daar zullen we het zo meteen over hebben, want er ging een hoop mis ook in Monte Carlo.
Over die geluidsopnames, het komt deze week helemaal goed. Ik zit weer de keuken. Ik had ook een weekend achter de rug met heel veel tennis. Maar ik moet toegeven, ik heb niet zo heel veel internationaal tennis kunnen zien. Want ik stond zelf...
Op internationaal niveau te spelen bijna. Tjonge, jonge.
Ja, dat was Stefanos Kok, hoor. Ik heb echt heerlijk getennis. Het was wel windkracht 6.
Ja. Oh, dat is wel leuk trouwens. Dat we nu beloven dat we een betere geluidsopname hebben. En dat er om de 2 minuten... Een keukenkar voorbij komt.
Ja, moet het afwas doen hier.
Ja.
Mocht hij het opnemen, moest het wel de afwas doen.
Ja. Nee, ze bereiden hier op het NTC voor op een...
Ja, een feestje. Zoiets dergelijks, ja.
Ja, dus als u wat hoort op de achtergrond, dan weet u waar het aan ligt.
Nee, maar mijn wedstrijd, ik speelde dan op zaterdag zelf competitie, was ook een feestje. Ik heb jaren niet zo lekker gespeeld, moet ik zeggen. Ondanks de wind, maar op de baseline, alles snel nemen, het lukte.
Ja, een lange drie-setter.
En geen kramp.
Geen kramp, maar...
Gewonnen.
Je hebt wel een spier ontdekt.
Ja. Ja, sinds een half jaar ga ik naar de sportschool. Nu heb ik spieren die stuk kunnen.
Ja.
Scheurt je in de buikspier, denk ik. Dus,
een nieuw probleem.
Nieuw probleem. En op zondag natuurlijk Coach Kok.
Coach Kok. Hoe ging dat?
Ja, stabiel. Weer verloren. Weer 5-3.
Oh, oké.
Ja, maar dit keer thuis.
Ja, maar geen achteruitgang dus.
Nee, inderdaad, geen achteruitgang. 2 keer 5-3 verloren. Er zat wel wat meer in. Met tiebreaks vallen niet helemaal onze kant op. We hebben er 4 gespeeld, alle 4 verloren. Dus ja, dat was zwaar. Maar het was weer een hele lange, interessante, leuke tennisdag.
En die partij van jou, die 3-setter, hoe lang duurde dat?
3 uur.
3 uur?
Ja.
Was je ook boos, een beetje zoals Holger Rune in Monte Carlo? Over de planning?
Nee.
Hoeveel je allemaal moest doen?
Ik was echt helemaal in mijn focus.
Oké.
Ja, ik was echt een Tsitsipas was ik.
Nou, heel goed. Heel goed. Ja, en verder gaan we het natuurlijk hebben over de dames, hè?
Nou, laten we daarmee beginnen. Dames gaan voor, want die hebben ook een wereldprestatie geleverd. Nou, ook, dat bedoel ik, Tsitsipas in Monte Carlo, niet mezelf mee, maar Lament, ik noemde het in de intro, die schiet raak in Portugal. Maar ja, ze heeft geen set verloren. En echt Nederlands team, wat zich nu heeft gekwalificeerd, de Billie Jean King Cup dames, voor de playoffs in november. Want ze zitten in die groepenfase, zone 1. En van de 12 landen die daar in actie kwamen in Portugal, zijn we gewoon eerste geworden. En Lament heeft geen enkele set verloren.
Ja, in Nederland alle 5 ontmoetingen gewonnen.
Ja, ze speelde eerst in de eerste groep. En dat was met Turkije, Portugal en Letland. Met Ostapenko, nummer 10 van de wereld, Roland Garros kampioenen. Lament wint daar in straight sets van. En die werden verslagen, waardoor de playoff ticket dus al een feit was. En dan speel je nog om positie, nummer 1, 2 of 3. Dan zit je weer in een andere groep. Ja, en dan wordt gewoon Servië en Oostenrijk verslagen. Echt heel knap.
Ja, een ware stunt. Het werd niet echt groot en breed uitgemeten verder. Maar dat maakt de prestatie er niet minder om.
Nee, zeker niet. Ja, er was tegelijkertijd ook nog die qualifiersronde voor de Billie Jean King Cup Finals. Ja, dat is natuurlijk een stapje hoger.
Ja, dus ook omdat de grote namen meededen. En Swiatek deed mee in Osaka. Dus het was moeilijk misschien om die namen dan weer links te laten liggen en te focussen op Nederland. Maar ja, wonderlijk. Niemand had het verwacht. We zeiden de vorige keer, hè, er moeten heel veel dingen goed gaan lopen, samenkomen. Wil Nederland iets uitrichten daar? Zeker ook met het hele verhaal met Aranska Rus die er niet bij was. Nou, geen enkel probleem, zo te zien.
Nee, Aranska Rus er niet bij. Dat is nummer 1 van Nederland. Leslie Kerkhoven er niet bij. Ariana Hartono er niet bij. Dus ja, Lamens was dan de grote dame als nummer 2 van Nederland. Ja, dat heeft waanzinnig gepresteerd. En ook in dubbelspel natuurlijk met Demi Schuurs. Wat natuurlijk wel een wereldtopper is in haar discipline. En dan zonder Aranska Rus die een paar dagen van tevoren ging afzeggen. Wat natuurlijk insloeg als een bom hier in het team. Echt teleurstelling. En dan dit presteren. Ook leuk voor de debutantes natuurlijk. Hè. Anouk Koevermans erbij, Eva Verder erbij. Allemaal een debuut gemaakt in het team. En dan met zo'n resultaat teruggegaan. En dat kan ook een boost geven natuurlijk voor hopelijk voor de komende weken. Hè. Er is nu ook een groot ITF-toernooi daar in Portugal. Tamela heeft gewoon een knap staaltje teamwork geleverd daar.
Ja, en als ze dan vooruitkijken, dan kunnen ze uitkomen tegen een reeks best wel pittige tegenstanders in die play-offs. Mm-hmm. Want als we kijken naar die qualifiers, hoe dat is verlopen. Je had Australië en Mexico, 4-0 gewonnen door Australië. Zwitserland, Polen, 4-0 voor Polen met Iga Świątek. Frankrijk, Groot-Brittannië was een aardige clash. Groot-Brittannië wint dat met 3-1. Verenigde Staten slaat België aan stukken. 4-0 met Pegula en met Navarro in de gelederen. Japan, Kazachstan met Osaka, 3-1 voor de Japanners. Brazilië, Duitsland, gewonnen door Duitsland. Slowakije, Slovenië. 4-0 voor Slowakije en Oekraïne, Roemenië. Dat was nog een pittige wedstrijd. 3-2 voor Roemenië. En dat maakt dus dat de kandidaten voor Nederland om tegen te spelen. Mexico, Zwitserland, Frankrijk, België, Kazachstan, Brazilië, Slovenië of Oekraïne.
Zou leuk zijn. België, hoorde ik je zeggen.
Ja.
Zou wel leuk zijn. Ook voor fans natuurlijk.
Dicht bij huis,
Dicht bij huis.
Belgenblok.
Ja, ik ben een Belgenblok. Ja. Of het wordt een Oostblok. Dat zie ik zo op het lijstje. Het wordt of een uit- of een thuiswedstrijd. Dat is natuurlijk, die loting is eind april pas.
Ja, maar het zou toch lekker zijn om gewoon dit mee te nemen? In gevoel, al moet je natuurlijk wachten tot...
November wordt deze wedstrijd gespeeld. Ja, dat is wel een hele lange rit. En ik weet niet, je gaat toch afvragen, want Aranska Rus zegt af. Die wil graag een toernooi spelen, ITF-toernooi in Zaragoza. Top seed, verliest de eerste ronde.
De vraag is of ze de volgende keer wel weer gewoon van de partij is. En of dat dan oké is.
Ja, en hoe dat in het team valt. In de vorige ronde was ze er wel bij, in die play-off ronde. En ook niet toen in Turkije gespeeld werd in de groepsfase, was ze er ook niet bij.
Ja.
Maar er zal wel wat goede gesprekken moeten voeren, neem ik aan.
Ja, vergeten en vergeven kan natuurlijk ook. We gaan het allemaal meemaken.
Dat kunnen wij heel goed.
Ja, en dan in het grotere plaatje. Het gravelseizoen was natuurlijk al begonnen met Charleston. Maar nu barst het echt los, want Stuttgart, het grote Europese... Nou, niet groot, het kleine Europese toptoernooi. Ontzettend prestigieus. Een Porsche aangelegenheid is dat. En al die speelsters die gesponsord worden door Porsche, die zijn altijd van de partij. De top 8 die daar aanwezig is, krijgt ook automatisch een Porsche. Het startgeld is daar een mooie auto. En ja, wie doen er allemaal mee? De nummer 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 en 10. Alleen Pegula en Sakkari zijn niet van de partij. Nou, Pegula die kan zelf ook een Porsche halen, denk ik.
Moet kunnen, Ze hebben ook zo'n inparkeer-challenge, hè?
Exact, dat is elk jaar weer feest. Elk jaar die pionnetjes worden weer omver gereden. Ik ben daar één keer geweest in 2017 toen Maria Sharapova haar terugkeer maakte naar die doping-schorsing. Dus ja, zoals gezegd, het is een Porsche-ding. Dus al de wildcards die gaan ook naar speelsters die gesponsord worden door Porsche. Nou, Raducanu, Kerber, die spelen ook toevallig tegen elkaar in de eerste ronde. En dan nog twee andere Duitse speelsters, Siegemund en Maria. En het is echt een heel klein schema, maar 28 speelsters in feite. Want de top 4 krijgen een bye ook nog eens, terwijl het een loting van 32 is. Dus echt heel exclusief, met 4 wildcards ook nog eens. Maar het is prachtig, indoor gravel. Het ziet er altijd heel mooi uit, klein, maar fijn. Uitstekend eten ook altijd.
Maar volgens mij is het wel een snellere baan dan als je buiten gravel.
Het is het enige natuurlijk wat je daar hebt. Het is ook heel anders, voelt het aan. De baankwaliteit is volgens mij ook niet altijd...
Heel glad volgens mij. Ja. Pliskova speelde dat toch altijd wel goed.
Sharapova heeft het op 3 keer op rij gewonnen destijds.
Ja, maar goed, Sharapova heeft natuurlijk Roland Garros ook. Dus die kan wel wat op gravel. Precies. Ja. Maar andere speelsters dat je niet per se verwacht die het heel goed doen op gravel, doen het daar best wel goed.
Ja, Kvitova heeft het heel goed gedaan altijd daar. Maar ja, het Iga Świątek gravel seizoen gaat beginnen, in feite. De drievoudige Roland Garros kampioene. Ze had ook meteen een tweetje eruit gegooid. Het gravel seizoen is hier. Dus iedereen oppassen geplaatst, want haar terrein is dat. Ze heeft het een paar keer gewonnen al in Stuttgart. En ze heeft in de afgelopen 2 jaar maar 3 wedstrijden verloren op gravel.
Zo.
En dat is dan vorig jaar geweest. In Madrid was het Sabalenka.
Mm-hmm. In Rome was uiteraard.
In Rome was het Rybakina. En die derde ben ik even kwijt wie dat was. Maar ja, het is moeilijk om de Poolse te kloppen op haar ondergrond. Ja, de Billie Jean King Cup gaat naadloos over in Stuttgart. En wat andere toernooien ook, maar vooral Stuttgart.
Voor Demi Schuur is heel belangrijk dat toernooi. Want zij heeft daar een titel te verdedigen. Maar in ieder geval heel veel punten die eraf vallen, die ze weer moet verdienen. Ook voor de Olympische Spelen is dat heel belangrijk dat ze nu een goed resultaat boekt, ook in Stuttgart. Natuurlijk vorig jaar gewonnen.
Ja, daar gaan we zo langzaam maar zeker wel iets meer ook op letten, hè, de Olympische Spelen. En hoe dat allemaal gaat, de komende afleveringen.
Ja, want na Roland Garros is het dan de schifting. En dan weet je wie er gekwalificeerd zijn.
Ja, voor de duidelijkheid, het seizoen gaat als volgt verder. Je hebt dus het gravelseizoen, Roland Garros, grasseizoen, Wimbledon. En na Wimbledon gaan ze terug naar Roland Garros om op gravel de Olympische Spelen te spelen.
Gekke huis.
Ja, en dan heel snel door naar het Noord-Amerikaanse hardcourt. 1 per 4 jaar, hè? Ja, moet je voorover hebben.
Het komt er eigenlijk nooit uit, die Olympische Spelen.
Nee.
Want je wil het niet missen, maar je bent ook niet heel blij dat het er is. Ja, het is kies uit de kader. Je schema is natuurlijk verschrikkelijk. Maar het is natuurlijk wel een evenement. Vooral omdat ze met de tennissers dan met al die andere topsporters zitten. En andere disciplines, dat het een geweldige ervaring moet zijn.
Ik heb Talen er ook over gesproken in Monte Carlo uitgebreid in een interview. En hij had er ook interessante teksten over. Daar kunnen we later wel een keer op terugkomen. Het is een puzzel, om het zo maar te zeggen. Om dat fatsoenlijk te organiseren voor jezelf, voor je eigen carrière.
Oké, nou dan terug naar Monte Carlo, waar we de uitzending ook een beetje mee zijn begonnen. Hoe heb je het beleefd? Was jouw allereerste keer daar? Want je reisde eigenlijk al die Masters 1000 af. Je hebt heel veel bezocht, maar nu de eerste keer daar in het Prinsdom. Voel je koning?
Nou, wat ik de vorige keer al zei, het is natuurlijk een prachtige club, maar veel te druk. Gelukkig gaandeweg de week minder wedstrijden, dus minder trainingsbanen. Er gebeurde niet zoveel meer, dus het werd allemaal wat normaler en je kon gewoon fatsoenlijk lopen. Dus het werd wel leuker in dat opzicht. Je kon gewoon veilig naar buiten, om maar te zeggen. En er gaat ook heel veel veranderen. Er komt een dak over een paar jaar, over baan 2, want baan 1 dat is heel groot, maar dat wordt elke keer met stijgers en zo heel mooi aangelegd. Dus het dak dat gaat naar een andere baan. Hopen ze niet te gebruiken, zeggen ze, maar het is wel belangrijk om dat te hebben, ook om richting de tv altijd wel iets te kunnen laten zien. En als het regent, dat je dan niet helemaal plat komt te liggen, als het ware. Belangrijke aanpassing is ook het feit dat komend jaar er geen lijnrechters meer zullen zijn. Maar ik denk dat we op het lijnrechter
komen misschien nog wel even.
Onderwerp komen we wel, als we een beetje vanaf de finale terugwerken. Ja. Want de finale ging tussen Tsitsipas en Casper Ruud. 2 fantastische spelers, 2 voormalige Roland Garros finalisten. Toppers van de afgelopen jaren, 25 jaar. We hebben een lange geschiedenis ook samen al vanuit de jeugd. En die troffen elkaar nadat Tsitsipas in de halve finale afrekende met Jannik Sinner, zowaar. En Ruud op zijn beurt won van Novak Djokovic, die weer geen titel wint. Laten we dat ook maar meteen noemen.
Geen finale zelfs
dit jaar. Geen finales dit jaar, dus het is een dramajaar voor hem, voor zijn begrippen. En Tsitsipas wint zijn 3e Monte Carlo titel. In eigen huis, want hij woont er.
Ja, zoals zoveel, hè?
Ja.
Maar het had niet heel veel gescheeld of hij niet eens in die finale gestaan.
Hij heeft het opgekregen, hè?
Ja.
Van Aurélie Toet, de umpire, en haar collega's. Want het was een drama qua line-umpiring, Monte Carlo. Er gingen een hoop mis in heel veel verschillende wedstrijden. Ik denk dat heel veel mensen ook de uitbarsting van Medvedev hebben meegekregen, nadat hij gelijk had een aantal keer over ballen die in of uit waren, wat hem ook dan weer een game kostte. Op belangrijke momenten in de wedstrijd werd hij helemaal gek. Nou, hetzelfde gebeurde in die halve finale tussen Sinner en Tsitsipas. Sinner staat voor met 3-1 in de beslissende set. Heeft een breakpoint voor een dubbele break naar 4-1. Tsitsipas laat een dubbele fout, maar dat wordt niet gezien. De rally wordt gespeeld. De rally wordt uiteindelijk gewonnen door Tsitsipas. En even later wint Tsitsipas die game. Dus in feite geen 4-1, maar 3-2. En uiteindelijk komt Tsitsipas helemaal terug in die wedstrijd. Sinner gaat zich minder voelen, krijgt allerlei krampen en dergelijke en allemaal pijn. En Tsitsipas wint die wedstrijd en vervolgens het toernooi, terwijl die bal uit was.
Dus 3 mensen hebben dat verkeerd beoordeeld, die tweede service. De linesman, de umpire en de speler zelf.
Maar dat was overduidelijk. Het was niet een beetje uit. Althans, we krijgen vaak na afloop van het punt het onofficiële Hawkeye-beeld te zien. En dat is gewoon gedurende de hele week, elke keer, het tegenovergestelde geweest van wat de umpire koelde.
Ja, dus is de grote vraag, waar gaat het mis? We hebben natuurlijk gezien, umpires geven een bal in. Nee, hij raakt hem net zo. En dan gaan ze zo met het handje zo die veegbeweging maken. Die bal die veegt zo de lijn nog mee. En dan op televisie krijgen we die Hawkeye en er zit er een centimeter tussen.
Ja, nou, maar in dit geval was het wel duidelijk.
Ja,
ik zat vanuit boven in het stadion te kijken uit het raam.
Oh, jij zag het wel.
En ik kon het vanaf daar zelf zien.
Die andere drie niet.
Nee.
Nee.
Maar goed, het is nu zo dat in één week het steeds gebeurt op cruciale momenten ook. Hele belangrijke wedstrijden. Grote namen. Hè? Als het nou gebeurt op baan 9.
Nou, is net zo
Pietje
erg.
Tegen.
Is net zo erg.
Maar dan zijn de belangen minder bekend en minder breed uitgemeten. En niet iedereen ziet het dan.
Mm-hmm.
Terwijl nu gebeurt het bij een wedstrijd van Medvedev tegen Gatchanov. En daarvoor Medvedev tegen nog iemand. En nu Sinner Tsitsipas, notabene, op zo'n cruciaal moment, op breakpoint.
Maar kunnen we Hawkeye vertrouwen op een knuffelbaan?
Ze zeggen van niet. Maar ja, dan heb je dat andere systeem wat al in werking is op andere toernooien, dat Fox 10, waarbij je het echte beeld ziet, de radarbeelden als het ware. Dan moet je dat gewoon installeren. Maar goed, dat gaat allemaal komen, hè? Dus het is klaar nu.
Maar een umpire is dus ook niet betrouwbaar.
Belangrijk argument van de spelers, en wat Medvedev ook zei, was sinds dat Hawkeye Live is ingevoerd op hardcourt, op gras, zijn umpires niet meer alert. Het is een soort comfort wat ze hebben, van ze zitten daar, het wordt toch wel omgeroepen, dat ze niet meer geoefend zijn, zo lijkt het.
Ik snap in de snelheid van het spel dat je die call misschien niet zo snel overroelt. Maar op het moment dat een speler zegt, dit is de afdruk, en dan een circus eromheen, whatever, die umpire komt zijn trappetje af, die gaat kijken, dan wordt er ook een fout gemaakt dus. Want Layani gaf een bal in, ja, die Hawkeye uitgaf.
Dat is ook zo. Dat is anders dan in het geval bij Sinner Tsitsipas.
Precies. Waar dus wie ziet het dan verkeerd? Dan kan Medvedev wel zeggen, ja, ze zijn niet meer zo getraind of niet meer zo scherp op die stoel. Dat snap ik dan misschien wel. Je raakt gewend aan het elektronisch systeem. Maar op het moment dat je eraf komt, die gaat kijken naar die afdruk. Wat wij amateurs ook allemaal doen in de weekenden.
Nou ja, in deze week ging het op alle mogelijke manieren mis. Zowel zo verkeerd beoordeeld, als ook dat er doorgespeeld werd. En dat er achteraf naar de afdruk gekeken werd. Wat eigenlijk niet meer uitmaakt, want de rally is gespeeld. Maar het was echt incident na incident na incident. Eigenlijk kan me helemaal niet herinneren zoiets. Zoals we dat deze week in Monte Carlo hebben gezien. Maar het heeft nu echt invloed gehad op de uiteindelijke toernooiwinnaar, denk ik. Het was natuurlijk geen matchpoint waar het om ging bij Sinner. Mm-hmm. Maar ja, 4-1, dubbele break.
Ja,
Sinner in deze vorm van dit jaar had, denk ik, dat klusje wel geklaard. En zei, ja, dat kan gebeuren. En ik heb wel het idee dat, doordat ik dat onrecht uiteindelijk zag gebeuren, heeft dat geleid tot die krampaanvallen bij me. Want het ging in mijn hoofd zitten. Mm-hmm. En weet ik veel, mijn hersenkwap of weet ik veel wat. Dat gaat ook dan naar je lichaam, schiet dat terug. Dus ik raakte daarvan in de stress en uiteindelijk kon ik het niet meer doen. Maar Stefanos speelde geweldig. Dus compliment aan hem. En daar heeft hij gelijk in, want Stefanos was waanzinnig.
Hij heeft zichzelf, lijkt het wel, herontdekt of zo. Hè?
Ja.
Hij zat best wel in een dip en dan was hij zoekende. En ik heb het eerder ook gezegd, dat ik Agassi hoorde zeggen op de televisie, dat Tsitsipas ook zichzelf moet verbeteren en zijn netspel moet misschien beter. Hij moet gewoon beter worden, wil hij mee aanhaken met deze jongens die er nu aankomen en zo. En dat heeft hij wel.
Maar ik weet niet precies wat hij beter doet. Ik weet alleen dat hij een soort van ontketend is. Dat hij vrij
losser is.
Hij is losser, hij heeft een soort helderheid van geest. En de slagen zijn echt clean.
Mm-hmm.
Ook die backhand waar we altijd vraagtekens bij zitten. Ja, maar hij sloeg de ene naar de andere backhand langs de lijn weg. En Ruud die gaf het ook aan, hè, na afloop van de finale. Ik had me verkeken op de kwaliteit van de backhand van Tsitsipas. Ik wist, daar moet ik zijn. Maar hij was niet te pakken daar. En op het moment dat backhand en voorhand, want die voorhand is altijd geweldig geweest van hem.
Op tempo ook.
Op tempo en zo strak en kan hij zo snel nemen, ook op gravel. Ja. Alles klopte. En ook hij wist wat hij wilde doen. En hij heeft ook de afgelopen periode last gehad van zijn rug en allerlei dingen. Hij ging toen zijn service aanpassen, dat hij ging bijstappen ineens in plaats van zijn voeten op dezelfde plek houden. Heeft hij eruit gegooid. Hij is weer terug naar zijn oude service, waarvan hij eerder zei, ja, daar heb ik rugproblemen door. Kan hem niet schelen. Dat nieuwe serveren, dat heeft niet uitgepakt zoals hij hoopte. Dus hij is weer terug naar zijn oude service. En zijn hele familie was erbij. Papa is nog altijd de coach.
Mm-hmm.
Moeder was erbij. Zijn broers waren erbij. Het is zijn woonplaats nogmaals. Dus het was een soort thuistoernooi, heeft hij ook meerdere keren gezegd. Het enige thuistoernooi wat hij heeft. Want in Griekenland wordt niet gespeeld op ATP-niveau. Dus hij voelde zich echt als een vis in het water. En het feit dat hij nu 3 keer...
Ja, dat is nogal wat, hè?
Dat is veel, hè?
Want het is natuurlijk sterk bezet, zoals altijd.
Ja.
Het eerste graveltoernooi van het seizoen hier in Europa. Nou, niet het eerste, maar het eerste grote. En dan 3 keer zo'n Masters winnen.
Na Nadal heeft hij het hoogste winstpercentage ooit van alle spelers.
Van de clubkampioenschappen Monte Carlo.
Van de clubkampioenschappen Monte Carlo, ja.
Want iedereen traint daar, hè, voor de goede orde.
Hij heeft drie masterstitels gewonnen, alle drie op dezelfde plek.
Ja.
Maar dat is nogal wat. Hij is ook de 30 miljoen gepasseerd qua prijzengeld. Ondanks al de gekkigheid die we soms met hem meemaken. De rare quotes die hij gebruikt of die akkefietjes die hij heeft met spelers. Ik heb altijd zwak voor hem gehad.
Hij kan wel een beetje zweverig zijn natuurlijk.
Dat soort rare dingen zeggen af en toe. Maar het is wel echt een topper.
En het deed hem ook echt wat. Hè? Tranen aflopen op zijn bankje toen het allemaal ingezonken was wat hij had gepresteerd.
Ja, dank de God. Ja, hij zei, ik bid wekelijks of dagelijks tot God. Ik voel dat er nog meer in zit en ik ga stappen zetten en het gaat allemaal nog beter. Die finale meteen na afloop zei hij ook, sommige dingen klopten niet. Dan moet ik meteen aan werken morgen. Het moet beter. Terug in de top 10. Daar hoort hij ook gewoon thuis.
Mm-hmm.
Ik associeer hem meer met top 5 dan met top 5 tot met 10. Op een of andere reden in mijn hoofd.
Ja. Ja, heb
je dat ook niet?
Ja, eens ja.
Ook gedurende het toernooi. Hij won voor de 10e keer van Zverev. Niet in hetzelfde toernooi, maar
dat wel een grote lijst.
Ja. Dus soms vergeten we misschien hoe goed Tsitsipas is.
Nou, vooral hoe goed hij op gravel is.
Ja.
Natuurlijk ook met de Roland Garros finale. Nee, vooral wat jij zei, en dat heb ik ook in het interview inderdaad, wat Tsitsipas zelf zei. Dat hij morgen gewoon weer hard moet trainen aan de punten die moet verbeteren. Hij zei, ik kan deze week misschien wel de beste zijn. Maar dat betekent niet dat ik de beste tennisser ben of zo. Weet je? Dus een momentopname. En dat is natuurlijk super professioneel om er weer te staan. En dat is eigenlijk, toen dacht ik ook van shit, maar dat is ook echt wel de tour, hè. Je kan een toernooi winnen, maar ja, je mag er 24 uur misschien van genieten. En dan sta je alweer op de trainingsbaan voor het volgende toernooi. En je moet beter worden, want het gaat als een sneltreinvaart, die tour.
Je moet beter worden en ik denk ook dat je, als je zo'n toernooi wint, als je in zo'n flow zit, dan wil je dat gebruiken.
Mm-hmm.
En dan ben je misschien zelfs blij dat er een volgend toernooi al aan zit te komen. Hij gaat naar Barcelona en dat is nogal sterk bezet ook.
Ja.
Maar ik denk wel dat hij daarheen gaat met zoiets van kom maar op.
Ja.
Ik ga de strijd waar met jullie allemaal.
Nou ja, goed, tennis is natuurlijk ook een vertrouwenskwestie, puur sang in de sport. Als je het vertrouwen hebt, dan sla je die bal net wel op die lijn die hopelijk dan ingegeven wordt. En als je het vertrouwen niet helemaal hebt, dan zal je zien, dan wordt hij altijd net uit. En dan wordt hij ook uitgegeven ook. Ja. Dus dat is natuurlijk wel een dunne lijn.
En ik wil nog wel even toevoegen dat hij erkende ook wel dat in die halve finale, dat hij daar de hulp kreeg. Het is niet dat hij dat ontkende van, oh ja, alles is geweldig. Nee. Hij zei volgens mij letterlijk, als ik die hulp niet had gehad daar.
Ja. Van God.
Van God, ja.
Ja, dat bidden heeft hem wat opgeleverd dan.
Ja. Hij was wel realistisch wat dat dan gaat.
Ja.
En dan Ruud, in de finale tegenover hem. Ruud, die voor het eerst een set, twee zelfs, won van Novak Djokovic in de halve finale. Nou, groots moment voor hem. Hij is sowieso de eerste Noor die eigenlijk alles doet. Alle Noorse records die heeft hij. Maar dit lukte hem nog niet. Tot dusver winnen van een top 3 speler. Winnen van een nummer 1 van de wereld. En dan Djokovic.
Wat hij zei tegen jou volgens mij. Van ja, dat ga ik mijn hele leven. Blijf me dat bij. Ja, mijn kinderen, mijn kleinkinderen kan ik vertellen. Ik heb van de nummer 1 en misschien wel de beste tennis ooit gewonnen. Ja, dat kan me voorstellen dat iets met je doet natuurlijk. Maar onder de radar is Ruud gewoon onwijs goed bezig dit seizoen. Want hij heeft 24 wedstrijden gewonnen. En iedereen heeft over zin natuurlijk. Die heeft de 25 gewonnen. Dus hij is gewoon de nummer 2 op de lijst van het aantal overwinningen dit jaar.
Ik vind hem ook goed spelen. En dat is heel bewust ook van hem geweest. Want vorig jaar was dat die ellende. Met dat hij in het off-season met Nadal op tournee was gegaan. Ja. Nou, was een kans van zijn leven. Om
ja,
want dan
had hij zijn zak gevuld. En dat was zwaar hoor, tennis met die gevulde zakken.
En hij merkte dat het gewoon op de tour inderdaad, het werkte gewoon niet. Dus dat heeft hij één keer gedaan, maar nooit meer. En hij heeft nu echt keihard gewerkt voor dit seizoen. En goed, dat blijkt.
Nou, dat wordt heel interessant richting Roland Garros natuurlijk.
Ja, hij gaf niet helemaal thuis in de finale, moet ik wel erbij vermelden. Hij was heel een beetje chokerig vanaf het begin eigenlijk. Niet los, niet vrij. En dat contrast met Tsitsipas was enorm, want die stond te hakken vanaf achteruit ook. Dus dat contrast was wel groot. Maar ja, Ruud, moet je altijd rekening mee houden. Op gravel. Tweevoudig finalist in Parijs.
Ja.
Djokovic.
Met Simonic in de box, is dat dan nu?
Ja, dat is voor nu even de oplossing. Ik weet niet wat er verder gaat gebeuren. Hij geeft niet zo heel veel prijs. Hij wil wel zeggen dat het een moeizaam seizoen is. Goed, dat zien wij ook. Maar dat is niet
een uitspraak.
Hij zegt niet waar het er komt. Heel onwennig de hele week. Het was echt een worsteltoernooi. Kwam er in de eerste 2 of 3 wedstrijden wel steeds in straight sets doorheen. Maar dan speelde hij die rallies en dan aan afloop was het alsof hij stikte en geen lucht kreeg. Naar ademhappen en vooroverleunen. Van, het is allemaal fysiek heel moeilijk. Maar ja, er is iets met hem. Ik weet niet wat het is. Hij is zichzelf niet.
Misschien te weinig wedstrijden gewoon in de benen.
Ja, dat zou kunnen.
Weinig gespeeld dit jaar.
Maar ja, in het verleden heeft hij dat altijd wel op kunnen lossen.
Mm-hmm.
Maar nu heeft hij, halve finale Australië. Is natuurlijk niet slecht. Een halve finale hier is ook niet slecht. En dan die rare nederlaag tegen Nardi in ja. Newells. 3 toernooien gespeeld en niks.
Hij is natuurlijk onderweg naar ja, Roland Garros pieken.
Dat zegt hij ook
steeds. Wimbledon pieken. Hij speelt natuurlijk alleen nog maar daarom en de Olympische Spelen. Om ja. die grote prijzen te winnen.
Ja, ik kan er weinig eigenlijk over zeggen, want hij zegt er zelf niet zo heel veel over. Behalve dat hij erkent dat hij het fysiek moeilijk heeft. En hij erkent dat het een slechte seizoensstart is geweest. Nou goed, dat zien we ook.
Ja.
Maar
ja,
wat de redenen zijn, dat blijft nog een beetje onduidelijk. Hij won onder andere van Alex de Minaur, dat wel. En die won ook van Talon Griekspoor. Op zijn beurt.
Dat had ik wel verwacht, dat Djokovic die partij zou winnen van de Minaur. De Minaur op gravel. Ja, daar ging er eigenlijk ook wel een beetje van uit, stiekem, dat Talon dat potje zou winnen. Had natuurlijk al 2 keer gewonnen van Australië, op gras en op hardcourt. En dan op gravel zou je toch wel helemaal zeggen dat Talon de beter is.
Nou, zo begon hij ook.
6-2 was het.
Hij speelde een waanzinnige eerste set, een waanzinnige eerste 3 games.
Ja.
Hij verloor 1 punt in de eerste 3 games, geloof ik. Dus ik denk, oh, dit is precies nog beter dan ik had verwacht. Maar toch gaandeweg kantelde dat. Kon hij niet doordrukken. De Minaur die speelde op zijn manier gewoon alles vlak. Zoals hij dat ook op hardcourt doet, zoals hij dat eigenlijk overal doet. En Talon die was aanvankelijk met zijn meer gravel manier van spelen gewoon te goed voor hem. Maar hij ging nog aanvallender spelen, de Minaur. Ging eigenlijk nog vlakker spelen, nog sneller spelen. En Talon werd er toch een beetje ongeduldig door. Ging zelf ook sneller spelen in plaats van misschien een beetje het hoofd koel te houden en het echte graveltennis te blijven spelen. Maar ja, dan heeft de Minaur toch een bepaald niveau gebracht, waardoor hij toch te goed was voor Talon. Die zelf buitengewoon ontevreden was over zijn prestaties. Vond dat hij niet goed bewoog, dat hij gewoon het slecht speelde en inderdaad opgejaagd werd. Dus was na afloop ontevreden. Maar ja, het is wel een speler die hoger dan hij staat.
Ja, dat is waar. Dat is
dus
waar.
Een schande kan je natuurlijk niet van spreken als je verliest van Alex.
Nee, zo bedoel ik het ook helemaal niet. En Talon zit lange tijd weer op het gemalen baksteen. Hè. Volgens mij bijna een jaar dus niet gespeeld. En de eerste ronde was ook al niet echt om over naar huis te schrijven tegen die Kupfer. En dan, Alex de Minaur is gewoon een top 15 speler. Ja, daar kan je van verliezen inderdaad. Maar ook dat is het proces dat Talon gewoon steeds beter gaat worden. En volgens mij heeft hij daar ook wel rigoureuze plannen voor om nog beter te worden.
Zo, dat kan je zeggen, ja. Hij heeft natuurlijk dit jaar die Sebastian toegevoegd aan zijn team. Dat is 1 ding. Een belangrijke stap.
Een fysieke trainer.
Fysieke trainer en fysio. Neemt beide taken op zich. En die heeft hele interessante manieren van werken. De details van hoe die Sebastian te werk gaat, dat is te lezen in het eerstvolgende nummer van Tennis Magazine. Waar heel veel interessants in staat in het interview dat ik met Talon heb gedaan daar in Monte Carlo. In het Spelershotel. En Talon die heeft het altijd gehad over die paar procent zoeken, toevoegen, beter worden. Een hele belangrijke stap die eraan zit te komen, hoogstwaarschijnlijk. Dat is een verhuizing vanuit Nederland naar, jawel, Monte Carlo. En in de lobby van het Spelershotel zei hij daar het volgende over.
Kijk, de verhuizing hier naartoe is tennis gerelateerd denk ik een hele goede voor mij. Plus het is ook iets waar ik het met Sebastian over gehad heb van uit je veilige zone stappen. Gewoon... Kijk, Amsterdam, ik heb daar alles. Ik heb daar alles en iedereen. Dat is mijn thuis, dat is mijn veilig iets. Daar voel ik me heel goed bij. Alleen ik denk als je als speler, als persoon wilt groeien, dat je ook dingen moet doen buiten je comfortzone. En dit is voor mij denk ik niet eens zozeer iets buiten mijn comfortzone. Want ik zit hier graag, ik kom hier graag. Er is een hele grote kans dat hij hier ook heen verhuist. Dus dat we echt heel veel samen zijn. Plus, ik denk dat van de top 20 dat er 13 spelers hier wonen. Die hier allemaal trainen. En ik ben wel iemand die gelooft in als je met deze jongens kan trainen elke dag. Dat je daar gewoon enorm veel beter van wordt. En dat zie ik graag zitten. Plus het weer. Je kan hier gewoon beter trainen. Ik ben geen fan van de gravelbaan in Nederland. Waardoor ik eigenlijk altijd dan eerder naar toernooien ging. Ja, dan maak ik liever hier mijn thuisbasis. In Nederland train ik alleen met Botik eigenlijk. We zijn met z'n tweeën. Er zijn er voor de rest niet veel schema's die overlappen. Wij zijn een... regelmatig wel tegelijk thuis, dan train je samen. Als ik dan denk van ik wil nog 10 jaar spelen om nou nog 10 jaar lang met Botik elke dag te trainen, daar worden wij allebei op een gegeven moment ook niet meer beter van. En daarin stap ik graag uit die comfortzone en zoek ik graag de challenge op om hierheen te gaan. Ben ik heel benieuwd hoe dat me gaat bevallen.
Ja, het lijkt me een hele plausibele reden om daar te gaan trainen en te wonen, omdat al die toppers daar wonen. En iedereen denkt natuurlijk belastingparadijs, et cetera, maar dat staat er... Ja, dat is een mooie bekomstigheid, maar dat is niet prioriteit nummer 1. Het is gewoon trainen met de beste spelers.
Als iedereen daar zit, ten opzichte van hier, ellendige weer, weinig trainingspartners qua mogelijkheden. En hij heeft ook op de Tour, dat hebben we elke keer weer gezegd, geprobeerd om zoveel mogelijk met die grote namen te trainen. Nou ja, als je dat altijd kan doen, waarom zou je het laten, hè, in feite? En over de belasting, ik heb het hem gevraagd of hij verwacht daar nog kritiek over te krijgen vanuit Nederland. En daar zei hij het volgende over.
Wat nu gewoon aan de hand is, ik betaal gewoon netjes mijn belasting. Ik betaal alles wat ik moet betalen. Ik handel het netjes af in Nederland en ik wil gewoon hierheen verhuizen. Ja, ik zou niet weten waarom ik daar gezeik mee krijg. Ik ga hier echt zitten. Het is niet dat ik in Nederland ga zitten. Ik ga hier zitten, ik ga hier trainen. Dus het lijkt mij dat daar geen problemen van moeten komen.
Dus ja, het is echt een verhuizing daar naartoe. Het is niet dat hij alleen daar een soort postbus opent en verder in Nederland gaat zitten. Nee, het is echt een verhuizing. En zoals hij zegt, misschien gaat die Sebastian ook gewoon mee. Dus dit is echt wel een interessant verhaal, hè? Uit de comfortzone stappen.
Heb jij ook nog getwijfeld om daar misschien iets te gaan huren?
Veel te veel trappen.
Oh, veel te veel trappen. Ja. Oh, dat was de reden om het niet te doen.
Nou, ze hebben er ook publieke liften, hè? Om die trappen te vermijden. Ja. Daar kwam ik pas na 5 dagen achter, jammer genoeg. Ik heb nog Belgenblok staan hier op mijn papier. Een Belgenblok.
Ik zie BB staan, inderdaad.
Ja, Belgische winnaars. Dat is er dan toch een blokje...
In de dubbel.
In de dubbel.
Sander Giel en Vliegen.
Winnen daar van Zverev Melo in de finale. Nou, bekronen hun langdurige samenwerking daar met een prachtige titel. En ik heb ook Justine Henin opgeschreven hier.
Oh, man, die won het veteranentoernooi?
Nee, die was daar voor Eurosport, Frankrijk. En ik heb erop geschreven, omdat ze ook natuurlijk Belgisch is, voor het Belgenblok, speciaal.
Ja, oh wauw.
Maar dat is de enige persoon waar ik ooit zenuwachtig voor was om te interviewen.
Waarom?
Dat weet ik niet.
Oh.
Niet eens onaardig of zo, maar misschien dat ik zoveel respect heb voor haar carrière. Ik heb er geen verklaring voor, maar dat is, ik werd zenuwachtig
grappig. Van. Ja. Die speelstijl sprak je natuurlijk wel aan, denk ik. Enkelhandige backhand. Ja. En...
Maar goed, die was daar.
Ja.
Nog
en
meer?
En die actrice, jij bent een filmfanaat.
Ja.
De actrice was daar ook, hoe heet ze?
Ja, Zendaya.
Ja.
Zendaya en haar co-stars,
ja.
Mike Feist en Josh O'Connor, die waren in Monte Carlo om de film Challengers, die eraan zit te komen, te promoten. Nou, dat was prachtig aangekleed. Ze was ook al in New Wells. En nu waren ze er met z'n drieën. Was een prachtig balkon geprepareerd voor de fotoshoot. En die film die zit eraan te komen. En dan gaan wij...
leuk nieuws. Wij gaan samen naar de film.
Ja.
Popcorn mee. Oh nee, dat eet je niet meer natuurlijk.
Nee.
Nee, salade en spa rood. En dan gaan we samen, hand in hand, gaan we in het donker zitten.
Hand in hand? Ja.
Dat kan ik niet beloven. Maar wij gaan naar Warner Bros. Het hoofdkantoor. Nee, niet hoofdkantoor, maar een kantoor in Amsterdam van Warner Bros. Hebben we uitgenodigd. En dan gaan we die film als eerste zien.
Ik maak me grote zorgen.
Oh, ik als filmbarbaar.
Filmbarbaar, maar ook... Ik heb wat beelden gezien, de trailers en zo. En dat vond ik allemaal niet zo imponerend. Tegelijkertijd Luca Guadagnino, de regisseur... Is er gewoon een grote naam.
Oké.
Okay. Heeft verstand van zaken. Heeft fantastische dingen gemaakt ook in het verleden. Ja, ik ben benieuwd. Het is een beetje een half erotisch seksueel tennisspel.
Oh.
Een liefdesdriehoek.
Nou. Oh, jeetje.
Wil je niet in verzeild raken? Of wel?
Ik heb geen woorden.
Je hebt geen woorden, hè? Nee. Nou, dat gaan we allemaal bekijken.
Nou ja, kijk, die tennisfilm over Serena en Venus. Dat heeft ons verbaasd, verrast.
Ja, maar
dat is best wel.
Anders,
nee, maar dat leuk was om een tennisfilm te zien.
Ja.
Vaak komt tennis wel eens voorbij in een serie en dingen. En dan ziet het er niet uit natuurlijk. En dat vond ik wel cool. Ja. En die actrices die Venus Serena speelden, die konden helemaal niet tennis. Die hebben het helemaal aangeleerd. En dat was zo goed gedaan.
Ja, maar dat was een biopic. Dus dat is allemaal vrij veilig. Mm. En dit is Luca. Ik ken van films over cannibalisme. Over aparte liefdesrelaties. Body horror.
Dus ik moet mijn ontbijt maar even overslaan. Want we gaan 's ochtends vroeg al.
Ja, dus ik ben benieuwd wat hij ervan gebakken heeft.
Maar dat gaan we in de podcast bespreken dan. Hè? Dan gaan we die film volgende keer wel eventjes...
We gaan er open-minded in.
Zo is het.
Nou, terwijl het rumoeriger en rumoeriger wordt. Hè? Pingpong op de achtergrond. Ze zijn hier dat feest aan het voorbereiden. Misschien is dat wel gewoon om die Billie Jean King Cup, dames...
Te onthalen hier.
Te onthalen, morgen.
Ja, geen idee, maar volgens mij niet. Want het is redelijk geruisloos voorbij te gaan, helaas.
Okay.
Want dit is wel een wereldprestatie van de dames.
Absoluut, absoluut.
Ja. Ja, Barcelona deze week, op de rol...
Ja.
Geen Alcaraz.
Nou, wel Nadal.
Wel Nadal, ja. Maar Alcaraz toch nog wel last van die arm.
Ja. Hmm. Hij heeft te veel pijn bij het doorhalen met de voorhand.
Ja, dat schijnt doet hij niet zo vaak. Het is wel aardig belangrijk.
Ja. Volgens mij is het zo dat de medische tests uitwijzen dat er op zich niets aan de hand is. Maar het is een gevoelskwestie.
Oké.
Okay. Voorzorg.
Ja.
Hij wil natuurlijk niet Roland Garros, maar zeker ook niet Madrid komende week. Wil hij niet opofferen.
Nee, kijk, hij heeft natuurlijk een hele lange carrière voor zich, hopelijk. Dus ja, overal voorzichtigheid troef. Nadal heeft een hele lange carrière achter zich. Ook voorzichtigheid troef. ik was wel verrast dat hij dan toch in Barcelona te gaat proberen. Monte Carlo afgezegd. Iedereen dacht van nou, dat Barcelona ook wel moeilijk worden. Misschien, ja, Madrid speelt hij misschien niet graag. Ja, Rome is weer te dicht op Roland Garros. Wat wordt het? Het wordt dus Barcelona.
Ja.
Zoals het er nu uitziet. Maar ja, wat ze opgenomen hebben, kan er natuurlijk alweer nieuws zijn.
Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat we moeten verwachten. Het zou me enerzijds verbazen als hij geweldig niveau heeft. Tegelijkertijd, als hij straks 6-1, 6-1 wint van zo'n Caboli in de eerste ronde. Mm-hmm. Dat zou me ook niet verbazen.
Nee.
We weten wat hij uit het niets kan aanrichten. Of in het verleden is hij ook wel eens gewoon vanuit een lange blessureperiode teruggekeerd. En als vanouds.
Ja.
Met die spelers moet je eigenlijk altijd verwachten dat ze er gewoon staan. Als ze meedoen,
ja,
dan weten ze dat ze ergens toe in staat zijn.
Ja. Nou ja, boter van de zandschulp in München neergestreken. Daar staat ook, ja, er zit ook een verhaal natuurlijk aan vast. 2 keer daar de finale gehaald. Vorig jaar weten we nog allemaal wel, tegen Rune is het misgegaan met die matchpoints. En daar is eigenlijk een beetje start van, ja, een vervelende periode. Met blessures, met resultaten, met coachwisselingen. Ja, laten we hopen dat we nu 12 maanden verder of zo, ja, dat het nog over een cirkeltje rond, ja, een frisse start kan maken.
Ja, qua loting redelijk dan voor elkaar gekregen. Want hij had voor hetzelfde geld gezien zijn lagere rankingpositie nu meteen tegen Rune in de eerste ronde als het ware kunnen spelen. En dat is gelukkig niet gebeurd. Hij speelt tegen een qualifier. Wel weer een lefty, hè, waar hij zo'n hekel aan heeft.
Ja.
De zoveelste van het jaar. We denken natuurlijk aan dat dat een dramatische plek voor hem is. Maar tegelijkertijd is het wel het enige toernooi waar hij 2 jaar op rij de finale heeft gehaald in München. Dus hij, ja, komt daar graag.
Daar zit iets in de lucht of dus, in het water dat, ja, hij zich prettig voelt.
Dus als hij dat gewoon even kan overwinnen, het München-trauma, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Hopelijk dat dan daarna.
En dat zal hij nodig hebben, want ja, wat hebben we dan? Madrid, daar komt hij nog net, nou, waarschijnlijk net in. Hij staat, ja, er net buiten het hoofdschema, maar dat zal wel doorschoven. Dat kans is groot. Rome wordt alweer meer tricky. Ja, nou, Roland Garros hebben we net even een beetje uitgerekend. Volgens mij is die nu gesloten, die deadline, en staat hij er nog net in. Want ja.
Maar goed, als het misloopt nu met München en punten en dergelijke, dan staat hij komende week buiten de top 100.
Ja, dan is Wimbledon natuurlijk in gevaar. Dit is het hoofdschema. En dan moet je naar Roehampton, moet je daar 3 rondjes gaan proberen.
Ja, dus belangrijke weken voor de boeg, voor Botik.
Maar dat zal hij zelf toch ook wel weten, hè? Niet dat hij nu luistert naar de podcast en denkt van, oh.
Nee, dat weet hij goed.
Dat zal hij donders goed weten.
Ja. Ja, nou, we wensen hem het allerbeste. Botik hoort thuis in de top 100, top 50. 40, 30, 22 heeft hij ooit gestaan. Dus we weten wat hij kan. Alleen even herinneren hoe dat ook alweer moest.
Ja, en fit blijven. Want hij had natuurlijk rugproblemen van de week.
Ja.
Dat staat buiten kijf dat je moet fit zijn. Omdat,
Ja, sterk toernooi wel, hè? München. Hè? Rune, Zverev. Niet zo sterk als Barcelona. Met Tsitsipas en Ruud en Rublev en Nadal.
Nee, klopt, ja. Boekarest hebben we ook nog. Tellen gaat daar spelen.
Tweede reekshoofd.
Een 52 toernooi. Zijn eerste dit jaar. Inderdaad, als tweede geplaatst. Heeft een bye in de openingsronde. Dus dat is lekker. Dan kan je wat latere start hebben. Volgens mij is dat gewoon finale materiaal.
Ja, niet ontzettend sterk speelschema daar. Kansen voor hem.
Ja.
De focus ligt echt op de grote toernooien. Het is geen doel op zich om 250 toernooien zoveel mogelijk te spelen en te winnen. Ja, hij zei ook van de week tegen mij in dat interview. Een halve finale Rotterdam halen is eigenlijk groter voor mij dan een 250 toernooi winnen. Hè? Dus zo staat hij erin.
Mm-hmm.
Maar ja, er moeten er een paar gespeeld worden, her en der.
Ja, nou goed, Rosmalen staat buiten kijf, die speelt hij. En dan deze in Boekarest.
Ja, en met oog op die Olympische Spelen gaat hij later dit jaar niet zijn Washington finale van vorig jaar verdedigen. Dat zijn aardig wat punten die daar komen te vervallen, omdat hij dan de Olympische Spelen gaat doen. Dus dan moet je dat richting die week moet je dat oplossen met punten elders in het seizoen. En maar ja, met dit soort toernooien kan dat.
Oh, heerlijk. Overdag weer. Lekker iPadje aan tijdens het werk, jongens.
Jij met je overdag,
ja, lekker gravel tennis op de achtergrond.
Ja.
En ik heb ook gemerkt in onze poll die we gedaan hebben dat mensen toch het liefst kijken, ja, naar gras of gravel tennis. Niet
van
per se naar hardcore tennis, David.
Geen verstand van.
Ja, je moet ons publiek niet onderschatten.
We moeten gewoon een keer de wekker zetten.
Wake-up call?
Ja. Het geweldige hardcore tennis wordt gespeeld terwijl iedereen in Nederland ligt te pitten. Dus ze zien het gewoon niet, de mensen.
Ze zijn niet goed opgeleid daarin.
Nee.
Om te erkennen wat daar de essentie is van het goede tennis. Nou, jij als commentator de opdracht volgende keer.
Ja, maar dan moet ik wel publiek hebben.
Ja, dat is waar.
Ik heb wel voor mezelf commentaar gegeven, maar ik weet het al.
Oké. <Okay. laughs>
Ik hoef niet overtuigd te worden.
Nee, dat is waar. Oké, nou, dan denk ik dat we deze toch wel enigszins rommelige, rumoerige audio-opname.
Gezond rumoerig.
Ja, ja, levendig.
Niet te klinisch worden.
Nee, zo is het ook. Zo zijn wij helemaal niet. Nee. Het is alles een randje, hè, bij ons ook. Ja. Wel. Ja. Kunnen we afronden? Ja, vorige week kon je lekker in de Maserati stappen en werd je weggebracht. Maar hier niet, hoor.
Nee.
Want dat was nogal wat, hè, daar in Monte Carlo.
Ja, daar werd je op je wenken bediend, ja. Je werd inderdaad met Maseratis heen en weer gereden naar het vliegveld, heen en terug. 400 pk, 6,0 liter motor. Het ging snel.
Dan was je er zo, ja.
Ja.
Ja, dat was duur ook, denk ik.
Ja, nee, dat zit erop. Nou, het was een mooie week. Mooie traditie. De prins die was er ook. Dus volksliederen, vlaggen. Koninklijke week. Nou. Zowel op de ATP-tour als ook in de Billie Jean King Cup.
Ja, over niet al te lange tijd ga je naar het Koninklijke Madrid.
Komende week al. Tjongejonge.
Ja, en dan door naar Rome.
Terug naar het Koninkrijk der Nederlanden. Jongen, de monarchie leeft.
Jeetje.
We hebben het over.
Zo is het. Laten we het inderdaad royaal afsluiten. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.